Goedenavond, gemeente. Deze dienst is gezang 351 in zijn geheel. Dan is er nu eerst gelegenheid om ons in stilte voor te bereiden op deze dienst. En ik mag u namens de wijkraad van harte een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst nu voort met Psalm 116. We zingen daarvan vers 1, 6 en 7. En na de geloofsbelijdenis vers 8. Psalm 116, vers 1, 6 en 7. En na de geloofsbelijdenis vers 8.
Thank you.
belijdenis van ons geloof in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding der doden en een eeuwig leven. Laten we nu eerst samen bidden. Vader in de hemel, als we met elkaar hier opnieuw samen zijn, om de leerdiensten over de sacramenten af te sluiten, en tegelijk, het zal zo open blijven en er ligt over ons nog zoveel te denken en te doen, wij bidden u. Wees u erbij, met uw Heilige Geest, dat gij onze harten opent, dat gij ons verstand verlicht, ons schenkt de wijsheid van uw Geest en de kracht en de moed, opdat wij niet alleen weten wat wij doen zullen in deze tijd, maar dat dan ook doen in uw naam. Zegen ons in nadenken, zegen ons in de nabespreking. Mogen we met elkaar hier samen rondom uw woord, uw zegen ervaren. God, vergeef wat niet is naar uw wil. Ik wil zelf ons reinigen en heiligen door uw kracht. En mogen we zo met elkaar goede dienst beleven. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Een stukje uit hoofdstuk 10 en uit hoofdstuk 11. Allereerst uit 1 Korinthe 10. En daarvan vers 14 tot en met 18. Eén Korinthe 10, vanaf vers 14. Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeelt dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. Ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. Hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? En dan hoofdstuk 11, vanaf vers 17. Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want vooreerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u. En ten dele geloof ik dit, want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken wie onder u de toets kan doorstaan. Maar wanneer gij dan bijeenkomt, dat is niet het eten van de maaltijd des Heren. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente God, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen dat ik u weer overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien we echter onszelf beoordeelden, zouden we niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen als ik kom. En zalig zij die het woord van God horen en het van harte bewaren. Halleluja. We zingen nu eerst gezang 346, vers 1, 2, 3 en 4. Aansluitend op de prediking is er in deze laatste van de vier leerdiensten eerst meditatief orgelspel en ook spel van dwarsfluit. En daarna zingen we gezang 352, vers 5 en vers 6. Lied 352, vers 5 en 6. Met dat lied zijn we begonnen over de sacramenten en dat komen we dan aan het eind weer tegen. De catechismus heeft drie zondagen maar liefst over de viering van het heilig avondmaal, zondag 28, 29 en 30. Ik lees daar niet alles van in deze laatste dienst, zult u ook begrijpen. In vraag 75 gaat het erover van hoe het avondmaal werkt, hoe het sacrament werkt. En dat werkt dan eigenlijk op dezelfde manier als bij de doop. Dan vraag en antwoord 76, die wil ik wel lezen. Wat wil dit zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Antwoord, het betekent niet alleen met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van de zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam steeds meer verenigd worden, dat wij, al is Christus in de hemel en zijn wij op aarde, vlees van zijn vlees en been van zijn been zijn, en dat wij door één ziel eeuwig leven en geregeerd worden. Dan volgen in vraag en antwoord 77 de instellingswoorden, zoals we ze daarnet ook nog hoorden, in 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 10. Vraag en antwoord 78 en 79, die gaan over dat automatisme, van hè, werkt het sacrament automatisch, zoals we dat ook bij de doop hoorden. Ook hier wordt dat natuurlijk ontkend. En dan vraag en antwoord 80. Wat is het onderscheid tussen het avondmaal en de pauselijke mis? Antwoord. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus dat Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar door ons aanbeden wil worden. Maar de mis leert dat de levenden en de doden slechts dan door het lijden van Christus vergeving van zonden hebben, indien Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is en derhalve daarin ook aanbeden moet worden. Daarom is de mis in de grond der zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een gruwelijke afgoderij. Dan vraag 81, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord, voor hen die zichzelf wegens hun zonden mishagen en toch vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overgebleven zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. En die dan ook begeren hun geloof steeds meer te sterken en hun leven te beteren. De onboetvaardigen echter en de huichelaars eten en drinken tot hun eigen oordeel. En dan gaat de laatste vraag, vraag en antwoord 82, over het heilig houden van de gemeente. En daar hebben we het ook uitvoerig over gehad. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Als ik het wat simpel zeg, zouden we kunnen zeggen dat we de vorige keren bezig geweest zijn vooral met, laat maar zeggen, een opwaardering van de doop. Zodat we die ook werkelijk zien als heilige doop en een heilig sacrament. Als het nu vanavond gaat over de viering van het heilige avondmaal, dan lijkt het wel of je het omgekeerde moet doen. En want velen van ons, denk ik, zoals we hier zitten, zijn opgevoed in een traditie waarin het heilige avondmaal bijna werd weggepromoveerd. Vrijwel onbereikbaar voor een zondig mens. Zo gemakkelijk als er wordt gedoopt, zo moeilijk kreeg je kennelijk toegang tot het avondmaal. En daarom wil ik maar aan het eind beginnen bij die laatste vraag die we lazen uit de catechismus. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor wie is het? Het antwoord kan eenvoudig luiden. Na alles wat we nu hebben gehoord in die drie vorige diensten. Het avondmaal is voor iedereen die wezenlijk bij de kerk hoort. Bij het heilige volk. En we hebben gezien, je kwam de kerk vroeger maar zo niet in, niet zo gemakkelijk. De gemeente, het volk van God, moest heilig gehouden worden. Want zij is immers het lichaam van Christus op aarde. Ze is zijn lichaam. Daarom moet het heilig worden gehouden. Maar ben je een keer binnen, behoor je bij dat lichaam van Christus, nou dan ook helemaal. En dan vier je natuurlijk ook het avondmaal mee. Dat lichaam is immers verbonden met het hoofd, met Christus zelf. En juist de viering van het avondmaal drukt dat ook uit. Eén lichaam, hij het hoofd, wij zijn leden. Eén lichaam. En zou je dan als gemeente op deze aarde het avondmaal niet vieren, dan heb je een lichaam zonder hoofd. Dat is bij wijze van spreken leven als een kip zonder kop. Heel de gemeente, heel die kerk viert dus het heilig avondmaal. Kan niet anders. Dat hele lichaam. Dus inclusief de kinderen. Althans, let op, zoals we dat gehoord hebben in die afgelopen diensten. Toen hebben we uitgelegd welke kinderen we daarmee bedoelen. Welke kinderen werkelijk bij de kerk horen. Zo mag het avondmaal worden gevierd, inclusief de kinderen van de gemeente. Zo dacht Calvijn, zo voerde hij dat ook uit in zijn gemeente. Johannes Calvijn die wilde zelf niks weten van een openbare belijdenis van het geloof. Hij vond dat na de heilige doop en wat elementaire catechese, dat moest voldoende zijn. Dat was voldoende om de kinderen deel te laten nemen aan het heilig avondmaal. Hij kende dus toen al die reformator, wat wij nu zouden noemen een kindercommunie. En hij vierde dat avondmaal met heel die gemeente, met dat hele lichaam, inclusief die kinderen, elke zondag. Elke zondag. Dus als iemand problemen heeft met kinderen aan het heilig avondmaal, dan zul je in elk geval je al moeten realiseren dat je daarbij dan niet zo gemakkelijk op de reformatie kunt beroepen, op Calvijn of zo. Calvinisme is nog iets anders dan Calvijns. Toch zijn er enorme problemen in de loop van die kerkgeschiedenis ontstaan, juist ten aanzien van kinderen aan het avondmaal. Waardoor dan? Ik denk dat het probleem voor ons ontstaan is, juist vanwege die dooppraktijk waarover we het al hadden en die we al analyseren. Door die dooppraktijk die wij hadden, vervaagde de hele grens tussen kerk en wereld. Je kwam de kerk zo gemakkelijk in dat je niet meer wist waar de scheiding lag tussen wereld en kerk. Wie hoort er nu bij de kerk? Waar houdt de kerk op en waar begint de wereld? Je kon het niet meer aangeven. Maar die grens heb je toch nodig op de een of andere manier. Dus ging men die grens op een nieuwe manier zoeken. Als die grens dan niet meer daar lag, bij die doopkapel. Nou ja, dan moest die grens maar worden gelegd bij de viering van het heilig avondmaal. Daar dan maar. Maar daardoor ontstaat natuurlijk een hele rare situatie. Dan komt er dus een grens, die ga je leggen binnen de kerk zelf. Dan zit je daar met elkaar en je zegt dat je met elkaar één lichaam bent, maar vervolgens ben je dan niet één lichaam. Want er is een nieuwe grens. Ben je nog niet toegelaten tot het heilig avondmaal, dan sta je eigenlijk nog buiten de kerk, ook al zit je erin. Dan hoor je eigenlijk nog bij de wereld. En wie dan aan het heilig avondmaal zaten, nou ja, zo beleefden wij dat vroeger ook, in elk geval ik wel in mijn jeugd, die waren het dan ook helemaal. Dat was het heilig volk. Dat waren de bekeerden. Maar het is dus, als je naar die kerkgeschiedenis kijkt, is eigenlijk een hele oneigenlijke grens die daarmee getrokken is. Een oneigenlijke grens. In de praktijk ben je dan bezig om binnen de kerk, binnen het lichaam van Christus zelf, nog weer onderscheid te maken. En dat moest wel leiden tot vertwijfeling bij mensen. Van hoor ik er nu bij of hoor ik er nu niet bij? Ik ben wel gedoopt, maar dat blijkt eigenlijk niet te tellen. En dat geeft mijn inziens nog eens aan hoe belangrijk het is om eigenlijk de heilige doop opnieuw te eiken. Als het moment waarop je het lichaam van Christus binnenkomt. Via de doopkapel de kerk in. Maar dan hoor je er ook echt bij. Toch is die vraag, mogen kinderen wel of niet aan het heilig avondmaal, in onze tijd op een hele andere manier opgelost. Men heeft niet gekeken naar de doop, men is op een hele andere manier bezig geweest. Sluit wel aan bij Calvijn, wel aan bij de Reformatie en heeft gezegd van, nou dat moet toch kunnen, kinderen aan het heilig avondmaal, want ze zijn toch gedoopt, ze horen bij dat lichaam. Maar weet nu, vrees ik, zoals de praktijk in de hervormde kerk zich nu ontwikkelt, weet nu, vrees ik, straks helemaal niet meer wie er nu wezenlijk bij horen en wie niet. Want nu lijkt er helemaal nergens meer een grens te zijn. Dan loop je bij wijze van spreken van de wereld zo helemaal binnen, zo naar het avondmaal toe. Kinderen aan het heilig avondmaal, het kan, dunkt mij, wel, maar dan zul je, net als in de tijd van de reformatie, wel de heilige doop in ere moeten herstellen. Dus alleen nog dopen van de kinderen van de gemeente. Inmiddels is er door die hele praktijk, zoals die de afgelopen decennia er was, inmiddels is er door die praktijk al wel een hoop leed geschied aan mensen. He, want velen zijn al opgevoed, ik wees daar al even op, met het idee dat de scheidslijn tussen kerk en wereld bij het avondmaal ligt. Je bent gelovig of je bent echt gelovig. Op zo'n manier zit het dan ongeveer. En de woorden van het formulier en de woorden van Paulus hebben menigeen in vertwijfeling gebracht. Want zij hoorden ze niet zoals Paulus ze uitsprak. Nee, zij hebben ze gehoord in die kerkelijke praktijk waarin wij ons bevonden. En binnen die denkkaders waarin ze verkeerden. Men hoorde dan zeggen, en dat waren woorden van Paulus, wie onwaardiglijk eet en drinkt. En men dacht gelijk, zie je wel, ik zit wel in de kerk, maar ik hoor nog bij de wereld. En ik ben te onwaardig om aan het avondmaal te gaan. Men hoorde dan zeggen, Wie eet en drinkt zichzelf een oordeel? En men dacht dan gelijk bij die woorden, ja ja, voordat je daar toch mag aanzitten, aan dat avondmaal, dan moet je toch eerst wel superheilig zijn. Dan moet je het ware, zaligmakende geloof bezitten. Superheilig. Want anders dan word je voor eeuwig geoordeeld. Je moet eerst wel heel zeker zijn van je geloof. Laat staan dat als je in dat denken zit, dat je dan kinderen zou kunnen toelaten. Het is, gemeente, denk ik, eigenlijk God geklaagd dat zo'n meningsvorming onder ons is ontstaan. En dat mensen zo in vertwijfeling zijn gebracht. En er zijn mensen die hun hele leven niet meer loskomen van een op deze manier in hen verwekte vrees voor het heilig avondmaal. Het is meer een loodzware beproeving dan een vreugdevolle viering. Terwijl het echt, ook al begrijp ik best, want je bent zo opgevoed dat je die woorden zo hoort, terwijl het toch echt onzin is om die woorden zo te horen. Echt onzin. Er zijn niet heiligen en daarnaast dan nog weer eens een soort superheiligen. Er is maar één heilig volk. En daar hoor je al bij dat heilig volk, om Jezus wil. Krachtens de heilige doop. Daarin ben je met hem verbonden. Eén lichaam met hem. Met hem gestorven en begraven en opgestaan in een nieuw leven. En niets verhindert je in wezen dat je gedoopt bent om dan ook mee het avondmaal te vieren. Geloof dat maar. Wat zegt Paulus dan? Misschien wel handig om dan nog even te kijken van hoe hij die woorden toen heeft uitgesproken. Op een hele andere manier. Hij is helemaal niet bezig daar met, zoals bij ons geworden is, met de verticale relatie van hoe het is tussen mijn hart en God. Wel nee, het heeft niets te maken daar met of je er wel of niet bij hoort. Of dat je voor God wel of niet waardig bent. Nee, hij verwijt de Korintiërs namelijk dat zij niet één zijn in de liefde met elkaar. Horizontaal dus. Niet verticaal, maar horizontaal. Niet één met elkaar. Hij verwijt hen bij wijze van spreken dat ze ook scheiding aanbrengen binnen de kerk. Binnen dat ene lichaam. Dat zegt hij ook. Jullie onderscheiden het lichaam niet. Hij zegt, het is één lichaam. En jullie maken binnen dat lichaam, maken jullie onderscheid. Alleen, daar deden ze niet tussen gelovig en supergelovig, maar tussen rijk en arm. De meesters en de slaven, de behoeftigen. Dat was namelijk toen de praktijk. Je at ook samen als gemeente. Je had ook gezamenlijk de maaltijd. En zo was men gewoon in die gemeente eerst samen te eten. En dat is een gewone gemeenschappelijke maaltijd. En aan het eind van die maaltijd, dan vierde men ook het heilig avondmaal. Nou, dat geeft niks, dat kan, dat kun je op die manier doen. Alleen, hoe deden ze dat in Korinthe? Die meesters, die rijken, die zaten daar aan tafel en die aten dan eerst die hele maaltijd. En de slaven en de armen, die kwamen pas later binnen. Misschien door het huishoudelijk werk of zo, wat ze allemaal nog thuis moesten doen. In elk geval, die kwamen later binnen en die vonden dan dus de hond in de pot. En dan mochten zij toch aan tafel komen zitten en dan ging men samen het heilig avondmaal vieren van kijk eens hoezeer wij samen één lichaam zijn. Ja, dag, zegt Paulus. Dat is jezelf een oordeel eten en drinken. Niet onderscheidende het lichaam van Christus. Je bent samen één, dan moet dat ook in alles tot uitdrukking komen. Dan ga je niet zo scheiding maken tussen rijk en arm. En de een die zit daar dan verzadigd en de andere die is nog hongerig. Heb je geen huizen om daar te eten? De liefde moet centraal staan. echt één lichaam zijn met elkaar. En zo niet, dat is op een onwaardige manier eten en drinken van het lichaam des Heren. Onwaardig geluk, hè, staat er altijd in het formulier. Onwaardig geluk, dus op een onwaardige manier. Niet onwaardig, hè, want onwaardig zijn we natuurlijk allemaal. Daarom komen we juist tot het avondmaal, om onze zonden te laten vergeven. Maar zoals ze dat in Korinthe deden, dat is op een onwaardige manier, niet één met elkaar. Als je daarover nadenkt, wat hij daar zegt in 1 Korinthe 11, dan moet je vrezen, denk ik, dat er tijden zijn geweest in de gemeente, in de kerk, dat wij sterk gericht waren op dat onwaardig en onwaardig geluk, op die persoonlijke relatie met God. Individueel zat het wel goed tussen God en mij. En dat we tegelijk wel degelijk bezig waren om onwaardig geluk te eten en te drinken. Omdat we elkaar niet zagen. Horizontaal deugde er niets van. Want we waren niet één met elkaar. Niet één lichaam. Allen samen verbonden met Jezus Christus. En dat ook met de daad. Niet alleen met woorden, maar ook met de daad aan elkaar bewijzend. Echt broeders en zusters. Elkaar aanvaarden. Zo kan de Bijbel worden misverstaan. Dan ben je zo bezig met dat persoonlijke, hoe belangrijk dat op zich is, ook is. En tegelijk eten en drinken je met elkaar dan toch een oordeel, omdat je elkaar niet ziet. Dan terug naar die eerste vragen, die eerste antwoorden van de catechismus. Dit is over wie horen erbij, nu over... Wat is het nu? Wat is het heilig avondmaal? Er is eigenlijk maar één goed woord voor, een woord dat uit het Grieks komt, namelijk eucharistie. Dat woord betekent iets van dankzegging, lofprijzing. Met elkaar ben je dankbaar voor de verzoening van onze zonden door het offer dat is gebracht, het offer dat Jezus Christus heeft gebracht, zichzelf. Als illustratie van hoe dat met elkaar verbonden is, de maaltijd met het offer, wijst Paulus in 1 Korinthe 10 nog eens op Israël. He, dan van zo'n offer wordt daar gebracht, zondoffer, en het volk ontvangt verzoening. En daarna, direct aansluitend op dat offer, heeft men de gezamenlijke maaltijd met het gezin of met de familie, om de dankbaarheid over dat offer met elkaar ook te vieren en te delen. Eucharisteo, dat wordt dan vertaald met danken. Er zit ook het woord charis in, gara, maar ook charis. Letterlijk zou je kunnen zeggen, betekent het van genade spreken. Van genade spreken. Je viert met elkaar die maaltijd. En heel die maaltijd die spreekt, en je spreekt ook zelf in je zang en in je woorden, van de genade die je is overkomen van Gods kant. Omwille van het offer zijn je zonden je vergeven. Wij zijn gered door het bloed van dat offerdier, door het bloed van de ram of van het lam. Zo viert Israël ook het Pascha, het paasfeest. En zo vierde Jezus het Pascha met zijn discipelen. Zo spreekt hij de zegen uit over het brood en over de wijn. God dankend voor het lam, de redding van Israël door het lam. Alleen klinken dan dus op een gegeven moment bij die laatste paaschaviering die ontzettende woorden uit de mond van Jezus. Ik ben dat lam. Door mij wordt Israël. En door mij wordt de wereld gered. En dat zijn dan de instellingswoorden geworden voor ons van de viering van het heilige avondmaal. Neemt eet, dit is mijn lichaam. Neemt eet, het is mijn bloed. Het nieuw verbond tot vergeving van zonden. En zo sluit die tafel die we daar hebben, die sluit eigenlijk altijd nog direct aan op dat offer dat voor ons is gebracht. Zo gedenken wij in het avondmaal het offer van de Zoon des Mensen. De redding door het bloed van het Lam. Wij mogen van genade spreken. Dan vanzelf. Aan die maaltijd. Het heet ook niet voor niets de viering van het heilige avondmaal. Het wordt gevierd. Het is een feest. Het is een en al dankzegging aan die tafel des Heren. Het is de heerlijke gedachtenis van een bittere dood. Maar waardoor wij worden bevrijd. De viering van het Pascha. Bij ons overgenomen in die viering van het avondmaal. Is dus een eucharistie-viering. En dan zijn we tegelijk ook. Als ik zo de verbinding heb gelegd tussen offer en maaltijd, tafel. Dan zijn we tegelijk ook bij die vraag en antwoord. Waarin dat verschil wordt aangeduid met de Romeins-Christelijke Kerk. Rooms-Katholieke Kerk tot vandaag toe. Catechismus wijst daarop. Bij hen in de Romeins-Katholieke Kerk staat namelijk geen tafel. Geen tafel waaraan de gelovigen zich verzamelen om dan de vreugde te vieren. En God danken voor het offer. Nee, bij hen in die kerk staat een altaar. Een altaar, nou ja, dat herinnert aan Israël. Dat gebeurt er met een altaar. Een altaar heb je nodig om daarop iets te offeren. Op een altaar wordt er geofferd. Bij hen wordt er geofferd. Wat offeren ze dan? Wie offeren zij? Zij offeren Jezus Christus. Want brood en wijn, dus de gedachtegang bij hen, zijn Hij zelf. Zijn lichaam, zijn bloed. Dat is werkelijk zijn lichaam. Daarom wordt het ook natuurlijk bewaard, hè, in zo'n kluis, in zo'n altaar. Dagelijks wordt Jezus Christus zo dus nog bij elke mis geofferd tot vergeving van zonden. Wel, daarvan heeft de reformatie zich dus gedistanceerd. Dat is waar deze vraag en antwoord op duiden. De reformatie zegt nee. Het offer is gebracht. Toen, daar, in het hart van de tijd en in het hart van de geschiedenis. Door Jezus Christus zelf. En dat is niet iets wat elke dag opnieuw gebeurt. Nee, dat is daar gebeurd, in het hart van de tijd. Bij de viering van het heilig avondmaal wordt hij niet opnieuw geofferd. Nee, het heilig avondmaal is de tafelgemeenschap met elkaar aansluitend op dat offer. Waarin we in die gemeenschap met elkaar dat offer gedenken. En samen de vruchten van dat offer delen bij brood en wijn. De genade van God voor zondaren die daarin spreekt. In dat breken van het brood en in het vergieten van die wijn. We gedenken dat offer dat toen gebracht werd. En met die keus die de reformatie maakte, en ze haalden dus het altaar uit de kerk weg. En er kwam een tafel in. Met die keus ging de reformatie als het ware terug in het spoor van Israël. Men keerde terug naar de Bijbelse bron. Zo lag het avondmaal weer in het verlengde van die maaltijden na het offeren in Israël. Zo lag het ook in het verlengde van de Pascha maaltijd. En zo heeft het heilige avondmaal zijn karakter gekregen in de reformatorische traditie tot vandaag toe. Zo vieren we het nog altijd. En het zijn vooral vier thema's geworden die daar dan iedere keer in spreken. Ik noem ze alleen maar en zeg er iets van, want dat zijn preken op zich. Het gedenken is een thema. En die drieslag geloof en hoop en liefde. Het gedenken, nou dat spreekt al voor zich. Je denkt aan het offer van Jezus Christus en je probeert het met iedere keer weer nieuwe woorden, als het ware, te vatten. En het is niet te vatten. Zoveel liefde tot het einde voor deze wereld. Het geloof, nou, dat heeft een geweldig accent gekregen onder ons. Misschien wel te. Het heilige avondmaal sterkt ons in het geloven, sterkt ons in het vertrouwen op God. We belijden onze zonden en we geloven de vergeving van die zonde om Jezus wil. Derde element is de hoop. Altijd weer bij het heilige avondmaal zul je horen dat er gezegd wordt dat we het vieren totdat Hij komt. Er blijft dat uitzien naar zijn komst. In elke viering zit iets van de roep van Maranatha, Heer Jezus, kom haastig. We hijgen ook naar de vervulling van het avondmaal, het grote bruiloftsmaal, de nieuwe wereld, koninkrijk van God, nieuwe aarde. En in de vierde plaats, misschien wel het belangrijkste thema, de liefde. Want Paulus zegt niet voor niks, de meeste van deze is de liefde. En ik vrees dat die onder ons juist het meest tekort heeft gehad. Het belangrijkste thema wellicht in het avondmaal. De liefde die er mag zijn ten opzichte van elkaar. Samen één lichaam. En bovenal verbonden met Hem. Samen met Hem één lichaam. Het is, zo wordt het avondmaal genoemd, een gemeenschap. Inniger woord is niet te bedenken. U hoorde die vraag en dat antwoord. Het eerste wat we lazen uit de Heidelberg Catechismus net. En er wordt Genesis 2 geciteerd. Genesis 2 notabene. En dat is een huwelijksliturgie. Van wat man en vrouw in een huwelijk voor elkaar zijn. In die intimiteit waarin je opent. Waarin je kwetsbaar bent. Waarin je er met en voor die ander wilt zijn. En samen één mens bent. Zo zegt de Heidelberg Catechismus is die avondmaalsviering een eenheid van de gemeente met Christus. Als tussen man en vrouw. Vlees van zijn vlees zijn wij, wordt er gezegd. En been van zijn been. Het is, zegt de Catechismus zelfs, één lichaam en één ziel. Zo verbonden met Christus. Dat wij zijn met hem en alles samen één lichaam. En één ziel. In de wijn stroomt als het ware zijn bloed door onze aderen. Het is één organisme, één lichaam. En ik denk dat we wat dat betreft nog een hoop te leren hebben. Dat het daarop vastzit met onwaardig eten en drinken. Op een onwaardige manier eten en drinken. Hoe ver zijn wij één en vieren wij die gemeenschap? Eén lichaam en één ziel. En toch, dat is het. Dat is die heilige doop. En dat is het heilig avondmaal. Sacramentum. Mysterium. Heilgeheim. Die innige verbinding die er zijn mag terwijl we nog hier op deze aarde zijn. Met hem die daar zit. Aan de rechterhand van de hemelse Vader. Eén lichaam met hem. Door de werking van het water. Door de werking van brood en wijn. Nou, waar het heilige avondmaal zo beleefd wordt. Daar is het. Eén en al viering. Eén en al dankzegging. Eén vreugdevolle gemeenschap. Wij zijn gered. God heeft ons wel gedaan door Jezus Christus onze Heer. Alle dingen zijn nu al nieuw. Wij zijn nieuw met elkaar door Hem. En we mogen zingen zoals de Joden zingen aan het Pascha. Zo mogen wij zingen aan het avondmaal van de vreugde die ons bereid is. Van de nieuwe wezens die we al mogen zijn in Christus. Hier en nu vormen we dan al een nieuwe wereld, een nieuwe mensheid, op grond van het offer, het bloed van het lam. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor woord en sacrament, waarin gij werkelijk tot ons komt. En dat wij niet overgeleverd zijn zomaar aan ons gevoel, of overgeleverd zijn aan onze eigen normen van wat nu wel geloven zou zijn. Maar dat we mogen bouwen op dat woord dat klinkt en het sacrament dat geschiet, waarin gij tot ons komt met al uw liefde in uw Zoon, Jezus Christus. Dat u ons helpen met elkaar om dat heilig te houden. En mogen we er met elkaar uit leven met vreugde. En samen zijn dat ene lichaam. Dat het ook duidelijk wordt voor anderen. O God, we belijden u alle verdeeldheid. We belijden u dat we vaak helemaal niet zo één zijn met elkaar. En dat het dan ook niet spreekt voor de buitenwereld. Vergeef ons onze zonden. En leid ons door uw geest naar een nieuwe toekomst. Ga met ons onderweg de week weer in met alles wat er zijn zal. Bewaren ieder onzer. Wees met hen die pijn hebben. Wees met onze zieken. In het ziekenhuis en thuis. Ontferm u over hen. Wees met hen die met nieuw geweld geconfronteerd zullen worden. En dat voormalige Joegoslavië. O Heer onze God. Voel ons beschaamd. Zo verlamd als we er omheen staan. Zoveel krachten in het spel. En niet één kracht die daar een eind aan maakt. Werk door uw geest. In harten van mensen. Opdat er een eind komt aan al het verdriet en die pijn. Wees in het bijzonder met de nabestaanden van hen die in de afgelopen week zo verschrikkelijk getroffen werden op die markt. Heere in de hemel, dat uw liefde in ons wonen en dat we de moed en de vrijmoedigheid van uw geest ontvangen om anders te zijn, getuigen te zijn van uw naam en van de nieuwe wereld die komt. Hoor ons in danken en in bidden, in Jezus' naam. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid uw gaven ook te geven, zoals is afgekondigd. En we luisteren dan naar muziek van Purcell. En we zingen tot slot gezang 355, vers 3, 4 en 5. Lied 355, vers 3, 4 en 5. Gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.